Val! Cap au Val! Direction au vert, Valmandois, Creil, en voiture!
Route 5. Een reis om de wereld op radio en internet.
This is Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic.
中国广播公司台北总台。
Aquí Radio Nederland de Hilversum.
The banks were getting away with outrageously high home
loans. حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض می‌کنیم.
احترام مشترک اپیستوری کو ابی.
Radio Singapore. 新加坡广播电台 Radio
Singapore. This is Radio Singapore.
Joe Van Gogh is a friend of mine. He's the son of Vincent Van Gogh, you know. Joe has more friends than you do. And Joe Van Gogh is a painter too. I share a room with Joe Van Gogh, and all night long he grinds.
Als Vincent van Gogh zichzelf een kogel door de borst schiet, heeft hij alles geprobeerd. Maar in zijn hele leven is er één artikel aan hem gewijd en heeft één man vrijwillig een schilderij van hem gekocht. En zelfs tot na de Eerste Wereldoorlog blijven de Calvinistische, deftige Nederlanders de schilderijen van Van Gogh veel te scabreus vinden.De achtenswaardige Johan de Meester schrijft in de NRC: Van Gogh kon helemaal niet schilderen. Hij was liederlijk. Hij smeerde een schilderij in 2 uur in elkaar. Adema van Scheltema, dichter, criticus en socialist. Hij heeft mensen geschilderd als krankzinnige dieren. Met alles op het gelaat dat van de duivel is.En waarbij tranen ons in de ogen springen van woede over wie dit heeft durven doen. Hij heeft aardappels en schoenen geschilderd die krenken om de dierlijke, onbehouwen, onmenselijke hartstocht waarmee ze aanschouwd werden en geschilderd, op een manier zo grenzeloos hoogmoedig alsof hij ze zelf had geschapen. Hij heeft bloeiende bomen geschilderd waarvan iedere bloesem onze ziel beledigt, om het beestachtige egoïsme waarmee hij ze heeft aangezien.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill.In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Goedemiddag, welkom bij Route 5. Met vanmiddag deel 2 van de reis die Vincent van Gogh ruim een eeuw geleden maakte naar het licht. Een licht dat hem zou verblinden tot in het diepste van zijn ziel. Deel 1 over de Brabantse boerenschilder van Gogh is te lezen en beluisteren via internet op www.route5.nl. En vanmiddag volgen we Vincent op zijn reis naar Antwerpen, Parijs en Arles. Een reis die 4 jaar zal duren, van zijn 33ste tot zijn 37ste, en waarop hij zijn allerbeste werk zal schilderen. Van de 876 schilderijen die hij in zijn leven zal maken, maakt hij er 536 in Frankrijk, 226 in Parijs, 189 in Arles, 143 in Saint-Rémy en tenslotte 78 in Auvers-sur-Oise. Juli 1880, brief aan Theo. Je kunt een groot vuur in je ziel hebben en niemand komt zich eraan warmen. En de voorbijgangers zien niets dan een beetje rook bovenuit de schoorsteen komen en gaan hun weegs. Toch schildert Vincent door, bezeten, obsessief. En hoe meer zijn burgerlijke Brabantse omgeving met argwaan reageert op dat in lompen geklede schildersmenneke, hoe meer hij vanuit zichzelf gaat schilderen. Steeds meer gaat hij zich afzetten tegen de hypocrisie om hem heen. En hij doet dat door alles wat hij schildert, of het nou een arme tierige wever of een knotwilg is, niet meer op zijn zondags te schilderen, zoals de gewoonte is. Op zijn voornaamst en voordeligst, zoals de mensen het graag zien. Nee, bezield en oprecht. Met al zijn lelijke en duistere kanten erbij.
Wel, als maandag zijn we ziek, dinsdag zijn we moe, woensdag is het al weg. Donderdag zijn we zot, en vrijdag is de laatste, en dan drinken we ons allemaal zat. Hier zit een werkpijn, een werk maar eens. Als het daar is. Mordelochting mocht toch vele goed. Patatten en tomaten op een roe. Hier zit een werkmeis. Een werkmeis. Een werkmeis. Als het daar is.
Route 5. Van Gogh is al in Brabant een schilder die denkt als een expressionist. Nuenen, juli 1885. Brief aan Theo. Zeg tegen Siré dat ik wanhopig zou zijn als mijn figuren goed leken. Zeg hem dat ik ze niet academisch correct wil. Zeg hem dat ik bedoel dat als men een spitter fotografeert, dat hij dan zeker niet spitten zou. Zeg hem dat ik de figuren van Michelangelo prachtig vind, al zijn de benen bepaald te lang, de heupen en billen te breed. Zeg hem dat in mijn oog Millet en Lhermitte daarom de ware schilders zijn, omdat ze de dingen niet schilderen zoals ze zijn, maar zoals zij ze voelen. Met zijn broer Theo, die bij de gerenommeerde kunsthandel Goupil in Parijs werkt, heeft hij een pact gesloten. Theo zal zijn oudere broer Vincent onderhouden. Hij zal hem iedere maand 150 francs sturen. En in ruil daarvoor zal Vincent hem steeds schilderijen sturen. Op die manier hoeft de arme schilder zich niet te schamen voor de protectie die zijn liefhebbende jongere broer hem biedt. En wie weet kan Theo ooit nog eens iemand voor Vincents probeersels interesseren. Er ontstaat een levendige briefwisseling tussen de broers, al vanaf 1872, als Vincent 19 is en Theo 15. Tot aan Vincents dood in 1890. Bijna wekelijks wordt er geschreven. Vaak zijn het regelrechte aanmaningen als Theo het geld niet op tijd heeft gestuurd. Ook krijgt Vincent soms kritiek op zijn werk van zijn broer en dan wentelt hij zich vele alinea's lang in het leed dat de wereld hem heeft aangedaan. Maar een brief later zal een deemoedige Vincent zijn broer alweer laten weten dat hij alle goede raadgevingen heeft opgevolgd en dat hij weer een stapje verder is gekomen op de lange weg van het leerproces. Nuenen, oktober 1884, brief aan Theo. Gij weet niet hoe verlammend dat is, dat staren van een blank doek, dat tot de schilder zegt, gij kunt niets. Het doek heeft een idioot staren en biologeert sommige schilders zo dat ze zelf idioot worden. Het mooist zijn de passages waarin Vincent van Gogh in brieven aan zijn broer beschrijft hoe hij met zijn schildersoog de wereld om hem heen ziet. Je kunt je het schilderij dat erop zou volgen al bijna voor de geest halen, als Vincent schrijft. Het is buiten triest, de velden een marmer van klonten zwarte aarde en wat sneeuw. Meestendeels enkele dagen daartussen van mist en slijk. De rode zon, s'avonds en s'morgens, kraaien, verdord gras en verlept rottend groen. Zwarte bosjes en de takken van de populieren en wilgen nijdig als ijzerdraad tegen de trieste lucht. Vincent noemt zich in zijn Brabantse jaren een boerenschilder. En schets na schets oefent hij op boeren, op wevers, op spitters, die tegen een kleine vergoeding wel zijn model willen zijn. Ik ben aan het zoeken naar blauw. De boeren dragen hier in de regel blauw. Tegen de achtergrond van het rijpe koren of de dorre blaren van een beukenheg worden de verschoten nuances van donkerder en lichter blauw weer levend gemaakt en aan het praten gebracht door de tegenstelling met goudtonen of roodbruin. Nuenen, 20 januari 1885. We hebben nu prachtige avondluchten van lila met goud boven tonige silhouetten van de woningen tussen de massa's hakhout dat een rosse kleur heeft. Waarboven ijle zwarte populieren uitsteken, terwijl de voorgronden verschoten en verbleekt groen zijn, gevarieerd door stroken zwarte aarde en dor bleek riet aan de slootkanten. Wie bent u eigenlijk? De vraag wordt gesteld door het hoofd van de afdeling schilder aan de Antwerpse Academie, die zich ergert aan de verwoed werkende leerling die zijn linnen met grote halen bewerkt en zelf onder de vetspatten zit. Oh, heeft de leerling geantwoord, ik ben Vincent van Gogh uit Holland. Vincent is na de dood van zijn vader uit Nuenen vertrokken. De dorpelingen begonnen hem na te wijzen. Een domineeszoon in lompen. Toen een van de vrouwen die hij had geschilderd voor zijn aardappeleters in verwachting bleek, zei men dat het rode schildersmenneke het wel gedaan zou hebben. De pastoor, die naast het atelier woonde waar Vincent werkte, was zijn parochianen zelfs geld gaan bieden als ze zich niet meer zouden overgeven aan de godslasterlijke lusten om voor die rare vent te komen poseren. In Antwerpen liet hij de dorpse kleinburgerlijkheid achter zich. Daar spatte de Vlaamse geest uit de pinten. In de musea hingen Rubens, Rembrandt, Brakelier, Leys, de Kok. Op straat waren de heren en de dames, de handwerklieden, zeelui van allerlei slag, de slempers en de hoeren. En dat liep allemaal zomaar kriskras door elkaar. En dan was er dus die lilleke rode Brabander met zijn eeuwige muts en zijn pijp, die daar rondliep en die keek en keek en keek. De vrouwen die ik hier zie maken een fameuze indruk op me. Meer nog om ze te schilderen dan om ze te hebben. Hoewel ik het eerlijk gezegd allebei wel zou wensen. Voilà. Vincent werkt en werkt. Hij tekent klassieke torsen. De grote markt. De haven. Hij werkt haastig en bezeten. Veel verscheurend. Telkens opnieuw beginnend. Zijn medeleerlingen verbazen zich over hem. Wie is dat wazig en weerzinwekkend wezen hier op die deftige academie? Hij geeft de Venus van Milo de heupen van een Vlaamse deerne. En de man die dan al de aardappeleters heeft gemaakt, wordt een klas teruggezet.
Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Want ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken, ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg. Ik blijf altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik reis onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Onrustig en onzeker. De liefde en de leegte. De liefde en de leegte.
Het is nooit anders geweest. Mensen hebben altijd kunst gewild die je al kende en die je daarom kon respecteren. Omdat die kunst de wereld vertaalde zoals hij was, of hem nog mooier maakte. Mensen hebben altijd korte metten gemaakt met kunst die schokte, verbaasde of aan het wankelen bracht. Met kunst die godslasterlijk was in zijn poging het eeuwige leven al hier op aarde na te streven. Daarom werd Socrates vergiftigd, Abélard gecastreerd, Dante verbannen. Daarom moest Gauguin vluchten. Werd Cézanne in het kluizenaarschap gejaagd. Daarom raakte Hercules Segers aan de alcohol en pleegde Vincent van Gogh zelfmoord. Maar voorlopig leeft hij nog. En zal hij een tijdje bij Theo gaan logeren. Op Montmartre. Voor Bohemien een oord van wellust. Voor pelgrims een oord van boetedoening. En op deze heuvel van Parijs, waar dus hemel en hel tegen elkaar aanleunen, daar staat aan de Rue Lepic 54 Vincent voor de deur van zijn broer en klopt aan.
En casquette, les mains dans les poches, c'est au bal, ce n'est pas ailleurs. Que s'en vont chaque soir les gavroches, en peinard, mais en connaisseur. Préférant aux plus chic calasses, les petits bals musettes du faubourg. Que ce soit Bousquin ou bien la Java, le petit balcon ou le tourbillon. Dans les belles musettes de Paris, tout comme dans un vrai paradis, on danse en chichi sans façon, charmé par le doux son d'un chouette accordéon. Avec les copines, les copains, en douce on fait des petits béguins, et comme séduit, on danse sans répit dans les belles musettes de Paris.
Het wordt een lange logierpartij. S'avonds eten bij Chez Bataille, waar ook Lautrec en Millet vaak komen. S'nachts lange gesprekken in plaats van brieven schrijven. Gesprekken tot diep in de ochtend. Theo is het vaak met zijn zwakke gezondheid te veel. Maar dat ontgaat Vincent totaal. Er gebeurt te veel met hem, het moet eruit. En hij wil ze allemaal ontmoeten, als een helden van het witte schildersdoek, de impressionisten. Ze wonen tenslotte allemaal in Parijs. Een bevriend schilder, Émile Bernard, beschrijft de vreemde vogel die in Parijs is neergestreken. Rossig haar, een geitensikje, wat wilde snorharen, een baret van geschoren vilt op het hoofd, met adelaarsblik en een mond als een inkerving, levendig gebarend. En met een afgemeten tred. Altijd die pijp in de mond. Altijd wel een doek, een karton of een gravure bij zich. Heftig bij discussies. Eindeloos bij het uitleggen en ontwikkelen van ideeën. Weinig toegankelijk voor tegengestelde opvattingen. En dan altijd die dromen van hem. Oh, die dromen van hem. Vincent van Gogh rent als een wilde man heen en weer. Van Raffaelli naar Pizarro, van Toulouse-Lautrec naar Guillaume en van Cormon naar Émile Bernard. Wat een totaal andere paletten. Ze pointilleren. Ze hebben nieuwe wetten ontworpen. En dan, in die 2 jaar Parijs, gebeuren er wonderlijke dingen met Vincent. Het Brabantse boerenbruin zal in de nevels van het noorden verdwijnen. En er zal een nieuwe waaier van kleuren op zijn palet ontstaan. Dat hem in het Zuid-Franse Arles tot de mooiste schilderijen zal brengen. Schilderijen met een nieuw licht. Een licht dat hem uiteindelijk zal verblinden. Route 5.
C'est au bal Tabarin qu'on trouve le plus d'entrain pour danser la vraie musette. C'est le dancing le plus chouette. Les femmes y sont jolies, c'est pourquoi l'on oublie ses tourments et ses chagrins au bal Tabarin. We'll be right back.
Oh, die verrukkelijke zomerzon hier. Het gaat je in je kop zitten en ik twijfel er niet aan dat hij ook gek kan maken. Schrijft Vincent, een bevriende Parijs schilder. Voor 15 francs per maand huurt hij een huis aan de Rue Lamartine. Het gele huis, waar hij ongeveer alle schilderijen zal maken die onsterfelijk zijn geworden. Schilderijen waarop de bruintinten en grijzen van aarde, modder en mist hebben plaatsgemaakt voor felle mediterrane kleuren. Arles, 14 maart 1888. Wat het werk betreft, ik heb vandaag een doek gemaakt van een ophaalbrug waarover een rijtuigje rijdt, afstekend tegen de blauwe hemel. Oranjeachtig met groen bedekte oevers. Een groepje wasvrouwen met bonte jakjes en mutsen. De 2 jaren Parijs zijn geen werkjaren geweest voor Vincent van Gogh. Het zijn vooral jaren geweest van praten, kijken, discussiëren en geïnspireerd raken. De accu opladen. En nu, in Arles, begint hij als een waanzinnige te werken. Op jacht naar de rayon blanc, het witte licht. De ophaalbrug, gezicht op Sainte-Marie, de oogst, zonnebloemen, de zaaier, de slaapkamer, zelfportret, het nachtcafé, de postbode. Ik heb nu 10 boomgaarden, maar ik moet opschieten, want ze zijn hun bloesem aan het verliezen, schrijft een opgejaagd schildersmenneke aan zijn broer in Parijs. En enkele maanden later, als de zomer de natuur van de Provence in vuur en vlam zet. Alles is nu gedrenkt in oud goud, brons, koper zou je zeggen, met daaroverheen het azuurgroen van een wit hete hemel. Ik heb een nieuw motief onder handen. Onafzienbare gele en groene velden. Schilderij als nachtcafé lijkt na de roes van licht en kleur voor het eerst de angst door te sijpelen voor de andere kant van het bestaan. Het is een plaats waar men zich kan ruïneren, gek worden, misdaden plegen, schrijft Vincent aan zijn broer. En met men bedoelt Van Gogh dan niet in de laatste plaats zichzelf. Hij is nou eenmaal geen schilder die vanaf de zijlijn toekijkt. Hij neemt deel. Zat hij bij de aardappeleters aan tafel mee te eten. In het nachtcafé drinkt hij mee. Goedkope wijn, een blindmakende absent. Hoe konden anders de 4 lampen in het café zulke vervaarlijke draai- en slingerbewegingen maken? In eenzelfde roes van dronken razernij ontstaat er een ruzie tussen Vincent en de schilder Paul Gauguin, die bij hem ingetrokken is, maar al snel weer wil vertrekken, omdat hij Vincent niet helemaal vindt sporen. Het komt tot een uitbarsting als Gauguin een portret van Vincent maakt, terwijl die de zonnebloemen aan het schilderen is. Van Gogh schrikt als hij het resultaat ziet. Ik ben het wel, roept hij uit, maar dan gek geworden. Als Gauguin hem de waarheid wil vertellen, grijpt Van Gogh een scheermes en wil hem daarmee te lijf gaan. Uiteindelijk keert zijn aan waanzin grenzende agressie zich tegen zichzelf. Hij snijdt een stuk van zijn eigen oor af. Zijn vriend, de postbode Roulin, vindt hem bloedend op bed en laat hem naar het ziekenhuis brengen. En dan, ook in Arles, net als in Nuenen, beginnen de mensen over hem te roddelen. En ze zullen niet rusten voor die gevaarlijke rode gek zich laat opnemen in een inrichting, in Saint-Rémy de Provence.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. And now I understand. what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. And now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Zolang het goed ging met Vincent van Gogh, schilderde hij zonnebloemen in alle soorten en maten. Maar dan komen de kraaien, de voortekenen van de dood. Soms komen ze bij verrassing, als hij ze niet verwacht had. Bij het vredig schilderen van een korenveld onder een volle zon. En ze blijven komen. En het zijn er steeds meer. Tot ook zijn grootste vriend, de zon, zijn vijand wordt. Hij kijkt niet langer naar de zon. Nee, de zon bekijkt hem. En veroordeelt hem. De zwarte schaduw die de zon achter hem werpt, is als een demonische dubbelganger. Dat is het duister silhouet van wat er uiteindelijk van hem over zal blijven.
Thank you.
Zoals hij eerder door de inwoners van Nune het dorp werd uitgekeken, zo hebben nu ook de bewoners van Arles hem uit hun stad verjaagd. In zijn hersenkoorts, zoals Van Gogh zijn aanvallen van krankzinnigheid zelf noemt, hebben zijn gedachten al over heel wat zeeën gezwalkt en gekoerst. Nu mag hij in het gesticht in Saint-Rémy af en toe naar buiten om te schilderen, met een bewaker erbij. Hij schildert zijn zaaier met de zon als een kolossale gele bal erachter, als een aureool om het hoofd van de landarbeider. Maar kijk, de horizon loopt scheef en de zon lijkt van links naar rechts te gaan rollen. In de laan met cypressen lijkt de weg wel een golvende zee. In het koren woedt een verschrikkelijke storm. Aan de hemel wentelen twee razende zonnen die alleen verdwaasde alchemisten zo zullen hebben gezien. De natuur begint te buigen en te barsten. De arabesk verschijnt, de golvende lijn, en zal de doek gaan beheersen. Vincent van Gogh, op de toppen van zijn genie beland, staat oog in oog met de zinderende oerkracht van het universum dat in hem is gevaren. En hij is verbijsterd teruggeweken, verblind door een oneindig licht. Volbracht. Staande op het randje van de afgrond heeft Vincent de wereld zijn schilderij gegeven en daarmee zichzelf. Nog 69 dagen zal hij in Auvers-sur-Oise wonen, een dorpje vlakbij Parijs. Een spoorwegarts en kunstminnaar, dokter Gauchet, zal hem in de gaten houden. Ze moeten wel om hem lachen, om dat rode mannetje dat met een kruiwagen vol schilderijen naar de kruidenier gaat en vraagt of hij ze kan ruilen tegen wat brood en een fles wijn. Er zullen doeken van Vincent van Gogh gebruikt worden om er kippenhokken mee af te schermen. En nog één keer zal het slapende dorpje opschrikken als er bij het kerkje een schot klinkt.
Je n'ai pas vu qui c'est. C'est Monsieur Van Gogh.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Theo zit naast zijn bed in de 2 dagen dat Vincent nog leeft. Als hij op een gegeven moment naast hem kruipt en Vincent zijn hoofd op Theo's borst kan leggen, net als vroeger, toen ze samen een bed deelden in de pastorie van Zundert, dan fluistert Vincent: kon ik zomaar wegzakken en er niet meer zijn? In de vroege ochtend van 29 juli 1890, nog voor het eerste licht over de korenvelden valt, breekt zijn leven af. Aan het verdriet zal nooit een einde komen. Dat is het laatste wat hij nog kan uitbrengen. Een half jaar later overlijdt ook Theo. Samen liggen ze bij het kerkje begraven.
Van Gogh l'aimait beaucoup.
Vous avez connu Van Gogh?
Oui. C'était mon ami.
Je kunt een groot vuur in je ziel hebben. En niemand komt er zich aan warm. En de voorbijgangers zien niets dan een beetje rook bovenuit de schoorsteen komen. En lopen dan door. Dit was Route 5. Ook op internet te lezen en beluisteren. Het adres www.route5.nl. Tot een volgende reis van Route 5.